Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die voor eeuwig de trouw bewaart, niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten, wij willen deze eredienst, deze blijde dienst voortzetten door te zingen Psalm 100. En daarvan vers 1 en ook vers 2. Ook deze morgen willen we luisteren naar de 10 woorden en in antwoord willen wij zingen Psalm 79 vers 4 en vers 7. Dan gaat het weer over die schapen, want we staan ook in de preek stil over een herder en een herder heeft natuurlijk ook schapen. En we willen ook zingen vers 7. Zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Maar eerst zingen we dus het vierde vers en dat is een boete, ja, vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Misschien heb je deze hele week niet eens gebeden, of al heb je wel gebeden, maar heb je me een beetje gebeden van wilt u. Maar misschien heb je nog nooit je zonde beleden. Nou, dat is toch mooi dat je weer in de kerk bent. Want elke week mogen we ook alweer hier in de kerk onze zonde, onze schuld voor God beleiden. Telkens weer, dat is goed om te oefenen. Psalm 79, vers 4 en vers 7, in antwoord op de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God... Ik ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want, en daar heb je de reden, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag, en daarom zegen we de Sabbatdag, en hij heiligde die, hij zet hem apart. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gasten van verre, van dichtbij willen samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laat ons samen stil worden voor de Heere. Heere, heel veel dank voor alles wat u ons hebt gegeven al op deze morgen. Al in deze dienst. We mogen zelf ons het evangelie toezingen of de anderen het evangelie toezingen. Dat hebben we soms nodig. Dat hebben we altijd nodig. Om te beseffen wie u bent. Want Heer, u bent veel groter dan wij vaak denken. En daarom bidden we u, wilt u uw heerlijkheid ook betonen in deze dienst. En Heer, u komt niet met heel veel lawaai naar ons toe, ook niet met heel veel tamtam, want in geweld of herrie of lawaai, daar bevinden we u vaak niet, maar vaak altijd in de stilte. Als u verschijnt aan mensen, doet u het in de stilte. En het is hier stil in de kerk, maar dan kan ons hart ook onrustig zijn. Wilt u ons hart ook onrustig maken en dat ons hart bij elkaar wordt geveegd en samen geneigd tot de vrees van uw naam. Geef dat we allemaal de antenne zo mogen afstemmen, zodat dat woord binnen mag komen. Zodat het ook in ons hart mag werken en dat het zijn werking mag doen. Dat het zaad niet te vergeefs wordt uitgestrooid, maar dat het in ons hart mag landen. En dat wij verblijd de kerk uit mogen gaan. Verblijd omdat u aan ons denkt. Tegelijk ook ja, kleinmakend dat wij denken, Heere, wat hebben wij er toch vaak voor onszelf geleefd, ook na deze week, als we denken dat we zo vaak met onszelf bezig waren. Dat als wij genieten van de natuur, dat we zo vaak bezig zijn met onszelf, maar dat we zo vaak de schepper vergeten. En dat gebeurt op ons werk, dat gebeurt in ons gezin. Heren, steeds weer leven we zo snel voor onszelf. En dat maakt deze wereld zo stuk, zo kapot. En daarom bidden we, wilt u zo met uw Heilige Geest wonen en werken in deze uw gemeente. En wilt u daartoe ook uw dienaar, die u hier een nieuwe plaats hebt gegeven, zegenen, gebruiken. In zichzelf heel zwak, in zichzelf zondig. En hij moet als zondaar andere zondaren wijzen op het land. Dat is uw manier van doen. En zo hebt u al miljarden mensen zalig gemaakt. We hoeven gelukkig geen andere methode te bedenken. Zo doet u het. En geef weer dat wij er acht op slaan. Wilt u hem alles geven? In deze dag, op deze dag, maar ook de aankomende tijd. En dat hij zo tot rijke zegen mag wezen. En dat de gemeente ja, zich mag verblijden en verdiepen in het geloof. Wij bidden ook voor Carolien, voor Hanna, Eva, Joël, Sarah, Jeditja, Tirsa. Heer, ook voor hen is het een grote overgang. Ook zij moesten mee of mogen mee. Maar Heer, het is ook voor hen toch wel iets bijzonders. Al dat ze andere vrienden hebben moeten achterlaten, dingen hebben achter moeten laten, gedenk ook hen. En geef ook, Heren, dat ze ook mogen verstaan dat als je ja, dicht bij de Jezus leeft, dat je soms ook dingen mee gaat maken waar je niet altijd zin in hebt. Dat hoort nou bij het leven met de Jezus. Dan brengt hij ons wel eens op plaatsen daar we liever zelf niet heen gaan. Maar Heren, wilt u geven dat we u toch leren volgen en mogen vragen, Heren, nou hebt u ons hier een plaatsje gegeven, wilt u ons dan ook hier zegenen? Samen met hun vader, samen met hun man, Heer, met haar man, Heer. Wel zo, alstublieft. Zo ook in het gezin werken en wilt u geven dat er een goede wisselwerking mag ontstaan, ook in deze uw gemeente. We danken u ook dat onze broeder en onze zuster samen met hun gezin ook mogen bemerken dat ze een goede ontvangst hebben hier in Haaften. Dat ze ook familieleden hebben die opnieuw aan hen denken, die hun tijd gaven, die hun energie gaven, die met hen mee hebben geleefd, die met hen mee hebben gebeden. Heren, groot is uw trouw en wilt u geven dat we elkaar niet zullen vergeten. En dat zo we elkaar ook mogen gebouw in het allerheiligst geloof. Heren, trek met ons mee op, ook in deze dienst. Geef dat wij ja, het mogen verstaan met ons verstand en dat het dan ook mag dalen in ons hart, zodat wij onze hoop niet op onszelf gaan vestigen, maar op u, de levende God. We willen ook bidden voor de wereld waar we leven, waar elke dag zoveel gebeurt. Al dat nieuws maakt ons soms zo somber. Maar nou is het afgelopen donderdag hemelvaart geweest. En toen hebben de discipelen omhoog gekeken en geven ook dat wij dat gaan doen. Juist als deze dingen gaan gebeuren, juist als deze dingen gaan geschieden, dat we dan ons hoofd niet laten zakken. Maar dat we omhoog kijken, omdat we dan weten, Christus komt eraan. Er zal nog een grote afval zijn, ook misschien wel in onze eigen familie, in ons eigen gezin. Mensen die op hun eigen manier de Bijbel lezen, die op hun eigen manier het geloof beleven, of die helemaal niks meer met het geloof hebben. Heren, de afval zal groot zijn. En dat maakt ons wel eens somber, maar geef Heren, dat dat niet het enigste is, omdat we ook mogen weten, dit hoort erbij. Dit hoort bij die barensweeën. En we zitten in de laatste barensweeën. Maar dat we dan des te meer thuis zijn in de schriften. En dat we geholpen worden, ook door de prediking heen. Om onze hoop niet op de schatten van deze wereld te stellen. Maar dat onze schat in de hemel is. En daar zoeken we de schat. En wilt u geven dat zo heel veel mensen door de bediening hun hoop op u mogen stellen. Zodat een ieder, als die komt te sterven, als het nou jong is of oud, dat ze weten wie de Heer Jezus voor hen is. En dat ze weten, de reis die ik nu ga maken is geen onbekende reis. De reis is zeker, omdat Hij het beloofd heeft. Heer, wilt u zo met macht overkomen in deze dienst, op deze dag, maar ook in het verdere, de aankomende tijd, tot op de dag van de wederkomst. Zodat hier in Haafden niet een slaperige gemeente gevonden wordt, een lauwe gemeente die het allemaal laat aanwaaien, maar dat hier trouw wordt gevonden, ook als het soms moeilijk is, maar dat wij elkaar zo mogen ondersteunen in het geloof. Heer, dat hebben we niet verdiend, maar schenk uw genade waar we zo afhankelijk van zijn. Doe het, Heer. Niet omdat wij het verdienen, maar doe het vanwege Hem. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die zit en staat aan uw rechterhand. Die altijd voor ons bidt. En zo leggen we onze gebeden bij Hem neer. Wetend dat Christus al onze gebeden, vol met zonde bevlekt, zuiver brengt tot zijn Vader. En Heer, u hoort toch altijd naar uw Zoon. Zo smeken we het u en vragen we het u. En Heer Jezus, u ging zegenend heen. Met getekende handen ging u heen. Heer, wil geven ook dat we die zegen mogen ontvangen. De zegen van Golgotha. Schenk het ons. Niet omdat wij het verdienen. Maar doe het omdat daarmee uw naam wordt vergroot. En dat mensen getroost worden in hun lijden. En ook straks in hun sterven. Hoor ons zo. Uit genade. Amen. Gebeten, we willen samen lezen uit 1 Petrus. De tekst voor de verkondiging is 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. Maar om die beter te verstaan is het nodig ook om het gedeelte ervoor te lezen. En daarom beginnen wij bij vers 12 van hoofdstuk 4. En dan schrijft Petrus aan de christenen in Klein-Azië. Dat waren christenen her en der verspreid in het huidige Turkije. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan op de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, dief, kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst begint, eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En dan zijn we bij de tekst van de verkondiging. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejacht, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heeren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Tot zover Gods woord. Gemeente, wij willen gaan zingen uit Psalm 37. Wij lazen zojuist in de brief van Petrus dat een christen te maken krijgt met lijden, met strijd. En dan kan je wel eens nijdig worden op de mensen die het allemaal voor de wind gaat, maar dan helpt Psalm 37 ons uit de droom. En dan zegt de dichter van Psalm 37, stel nou op de Heer. Ook als het moeilijk is, ook als het soms zwaar is, ook in het ambt. In alles uw betrouwen, betracht uw plicht, wees dus gewoon trouw. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig te bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. We gaan zingen 37, 2 en 9. En namens de kerkraad mag ik u nog het volgende afkondigen. De collecte, de eerste is voor de restauratiefonds, de tweede is voor de kerk. En denkt u ook nog aan de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van deze kerk. Volgende week zondag 19 mei. Dan hoopt uw eigen predikant, zo mag ik het dan zeggen, dan hoopt uw eigen predikant om 9:30 dominee van Dalen voor te gaan. En 's avonds om 7:30 proponent van Kraling uit Ridderkerk. En maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, dan hoopt weer uw eigen predikant voor te gaan, is de bediening van de Heilige Doop. We gaan zingen, Psalm 37, vers 2 en vers 9. Gemeente, het leven van een christen, schrik niet, wordt gekenmerkt door lijden. Want een kind van God ligt onder het spervuur. Het geloof wordt bestreden, aangevochten, zeker als je in het ambt staat. Er is altijd spanning. Komen de zorgen niet van buiten, dan wel van binnen. De duivel is er voortdurend op uit om de innerlijke vrede te verstoren. Broeder, dan weet je gelijk weer waar je aan toe bent. Ook in haften zul je te maken krijgen met ongeloof, lauwheid, mensen met een verkeerde leer, de strijd tegen de wereldgelijkvormigheid. En dat alles brengt lijden met zich mee. Lijden om Christus wil. Petrus heeft in zijn brief dit onderwerp keer op keer aangekaart. En dat was een thema dat de christelijke gemeentes in Klein-Azië toch maar niet konden plaatsen, waar ze het moeilijk mee hadden, waardoor velen ook van het geloof dreigden afdaken. Ze kwamen pas tot geloof. En dan zou je denken, als je nu een leerling van Jezus Christus bent, je mag Christus volgen, dan mag je van vreugde naar vreugde gaan. Ja, maar het ging heel anders. Ze kregen te maken met spot, agressie, velen werden arm, hulpbehoevend. Hun christen zijn ging gepaard met het lijden. Ja, zeg je, maar wij lijden in Nederland toch niet? Nou, dat zou ik niet willen wensen. Dat zou ik niet willen wensen. Kijk, dat wij niet hoeven te lijden zoals de christenen toen en daar, dat is duidelijk. Maar als het goed is en u taxeert de wereld om u heen en uw eigen hart, dan is de wereld tegen ons. Dan zeggen we niet tegen elkaar, wat hebben we toch samen goed in Nederland, hier in Haften, wat een mooie dag vandaag. Als we het goed hebben, dan hebben we het goed in Christus. Even een herinnering aan Jezus' woorden. In de wereld zul je verdrukking hebben. Ik heb een ouderling in Oosterwolde en die zit altijd met zijn vinger mij aan te wijzen. Dominee, in de wereld zul je verdrukking hebben. Dat is een belofte, dominee. Ja, ik zeg dat is een belofte. Ja, een belofte. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Dat is ook een belofte van Jezus. Maar goed, al dat lijden viel die eerste christen dus heel zwaar. Ze konden het niet plaatsen. En toen heeft Petrus daar wat meer over geschreven in deze brief, in de hoofdstuk hiervoor. Hij zegt, luister, dat lijden, dat is nuttig. Dat lijden is ook om de naam van Christus. Dat lijden is dus omdat jij achter weer Jezus aan wil gaan. Dat lijden heeft ook te maken met de wil van God. De Heere wil het zo en daar heeft God ook zijn eigen bedoeling mee. Het is om een andere tekst te gebruiken, een hele bijzondere tekst. Het overblijvende lijden van Christus. Aan de ene kant is het lijden van Christus gedaan, geleden. Maar het lijden gaat in feite toch nog door. Zolang deze wereld zal bestaan, gaat het lijden van Christus door in het lijden van zijn kinderen. En dat lijden is niet zinloos, want het is lijden om Christus wil. Zodat we het lijden van Christus nog beter leren verstaan. En dat we nog meer op Jezus gaan lijken. En zo heeft Petrus het dus bemoedigd hier in het hoofdstuk hiervoor. En er is nog iets wat je kan leren van dat lijden. Iets vertroostends. Door lijden heen gaat het wel heen naar de heerlijkheid. Christus moest lijden, maar nu is Christus toch in zijn heerlijkheid. Met hemelvaart mogen we dat geloven. Nu is Christus in zijn heerlijkheid. Wel nu, elk kind van God die Christus wil volgen, hier incasseren, hier pijn lijden. Broeder van Dalen, bereid je er maar op voor. Ook hier pijn lijden, ook in Haften. Maar als je nu deel hebt aan het lijden van Christus, dan mag jij straks delen in zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst en het perspectief wat jullie beiden wenkt. Zo houd je het ook vol in je eigen lijden. Misschien zijn wij in het rijke Westen wel wat te verwend. Als gemeente, als predikant. En daarom is er in ons leven, geestelijk leven, ook zo weinig bloei en groei. Maar er moet altijd gewicht aan de klok hangen. Want zolang de kerk van Christus nog in deze wereld is, blijft de strijd. We zijn nog niet in de triomf. En dan sluit Petrus al de hoofdstukken af, en hoofdstuk 4 ook, met een soort conclusie. Dat lees ik in vers 19. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Wat moet je doen als je lijdt naar de wil van God? Wat moet je doen als je nou moet lijden straks, ook omwille van dat goede? Niet zeuren, niet piepen, niet klagen, hoger zien. Ik weet een keer, het was ongeveer een paar jaar geleden, het was nog in Hollandse Veld. En ik kwam bij een oude mevrouw van 90 en die mevrouw die leeft heel dicht bij de heren. Ik zat een beetje mijn nood uit te klagen. Ja, ik zeg, wat ik ook doe, je probeert je catechizanten nog vandaag een beetje te bereiken, maar het boeit ze gewoon niet meer. En ik zat een beetje te jammeren daar. Toen zegt ze, hou nou eens op met zeuren. Wees nou maar blij dat het minder wordt. Zegt ze, je moet pas schrikken als het allemaal beter gaat worden met de kerk. Dan moet je pas schrikken. Dat zou erg zijn, als het allemaal beter gaat worden met de kerk. Want dan komt de Heer Jezus niet terug, zei ze. Dat zou pas erg zijn. Dus wees maar gewoon blij dat het allemaal minder wordt. Nou, zo hielp ze me dan weer. Ja, dat is ook waar. Ik moet niet zo zitten piepen, niet zo zitten zeuren. Het is allemaal voorzegd. Wij jammeren eigenlijk te snel als de stormen over ons leven heen gaan. Wij kermen te snel als ons leven weer omgespit wordt. Nou ga ik natuurlijk ook niet zeggen dat de pijn wel meevalt. Dat ga ik u niet zeggen. Ik ga ook niet tegen je zeggen, oh het valt wel mee. Maar Petrus zegt wel heel eerlijk in zijn brief, het hoort er wel bij. Het hoort er wezenlijk bij. Lieve broeder, lieve zuster, zegt Petrus, besef nou in dat lijden, je hebt een schepper. Je hebt een schepper. En die schepper die weet hoe jij in elkaar steekt. En die schepper is een getrouwe schepper. En je mag je nou aan hem toevertrouwen. Dat wil dus zeggen, ook de aankomende tijd, ook alles, als het komt aan vragen, aan problemen, al die angsten, mag je aan je getrouwe schepper toevertrouwen, overgeven. Want in zijn handen, daar ligt ook de kracht en het inzicht om het vol te houden. Als de handen van de schepper om jou heen liggen, dan kun je toch door het lijden heen. Broeder, dat heb jij ervaren. Als kind in Arnhem-Muiden, in je werk, in de bouw, in de studietijd. Nou, dat was een verschrikkelijke tijd, de studietijd. Dat was echt een verschrikkelijke tijd. En niet omdat jij, maar gewoon vooral wat je daarmee moet maken. Ook in Noorden. Dan kun je door dat lijden heen. En dat zullen we hier ook meer hebben ervaren. Goed, dat is hoofdstuk 4. Maar dat vraagstuk van het lijden is dan nog niet afgesloten, want dat gaat zo weer verder in hoofdstuk 5. Kijk maar in vers 6. Ja, u hebt misschien geen eigen bijbeltje mee, maar in vers 6 van hoofdstuk 5 gaat het zo weer verder. Want dan heeft Petrus het weer over het lijden. Er staat dan, verneder u onder de krachtige hand van God. Kijk, weer zo'n conclusie. Als je dus lijdt naar de wil van God, dan vind je daar dus de krachtige hand van God in. Kom dan in dat lijden niet in opstand, maar verneder je en kust de hand van God, ook als de hand van God je wel eens slaat. En nou komen we eigenlijk bij onze tekst, de versen 1 tot 4, waar het gaat over de ouderlingen. En dat stukje hier is dat is geen losse vlodder. Dat Peter zegt, oh ja, nou moet ik ook nog iets gaan schrijven over de ouderlingen, over de ambtsdragers. Laat ik nou niet vergeten. Dit stuk hier is geen losse opmerking, want nou zegt Petrus, in dat lijden heeft de Heer aan zijn gemeente ouderlingen gegeven, om hen bij te staan in dat lijden. En nou is de taak van die ouderling om die kudde te wijden in tijden van moeite en verdriet. Om dan naast die kudde te staan, om die gemeente te troosten in druk en moeite. Om die bange schapen van Haafden te onderwijzen in de bedoeling van het lijden. Om ook iets te laten zien van de grote opperherder, die zijn kerk nochtans zal bewaren in dat lijden. Soms denk je wel eens bij alle tegenslagen, zou God nog wel van mij afweten? Weet de hemel nog wel van mijn probleem? En waarom moeten wij als kerk toch zoveel incasseren? En nou geeft de Heer je antwoord. Ik heb jullie mijn zoon gegeven. In jullie lijden. En dat is nou niet het enige wat ik aan jullie gaf. Ik geef jullie ook mijn ambtsdragers. als cadeau van de Heilige Geest. En die leren jullie de weg in die strijd. Dat was dus de context. En nu gaan we de versen 1 tot 4 wat nader bekijken. Allereerst richt Petrus zich tot de ouderlingen van de gemeente. En dan zegt Petrus in vers 1 drie dingen over zichzelf. Als eerste noemt hij zichzelf een mede-ouderling. En dat vind ik heel mooi, een mede-ouderling. Dus die Petrus gaat niet boven hen staan. Hij zegt niet, ik ben de theoloog, ik ben hier de apostel. En een apostel is een directe getuige van Christus. Ja, dus ik heb wel iets meer te zeggen. Had hij ook kunnen doen. Doet hij niet. Hij zegt, ik ben een mede-ouderling. Dat is voor Petrus heel typerend geworden. De nederigheid, de ootmoed. Nederig was hij niet. Dat is hij door Gods genade wel geworden. Door de harde slagen heen. En dat is typerend voor allen die de Heer in zijn dienst heeft geroepen. De ootmoed. Je wilt niet boven de ander gaan staan. En zo wil de Heer ook dat we geestelijk met elkaar zullen omgaan. Dienstbaar. Nederig. Het tweede wat hij zegt, ik ben een getuige van het lijden van Christus. Ik ben een directe getuige. Ik heb het lijden van de Heer Jezus van stap tot stap meegemaakt. Ik heb de Heer Jezus zien lijden bij het graf van Lazarus. Ik heb hem zien wenen. Ik heb Jezus schokschouderend zien huilen over de stad van Jeruzalem. De stad die zich niet wilde bekeren. Schokschouderend staat in het Grieks. Ik heb Jezus zien worstelen in de hof van Gethsemane. Ik heb Jezus ook in de ogen gezien toen hij werd verraden door Judas. Ik heb gezien hoe hij gevangen werd genomen. Ik heb hem gezien in het huis van Caiaphas. En toen heb ik hem nog verraden. Ik heb Jezus zien sterven aan een kruis. In diepe angst. Omdat hij zijn vader nu kwijt was. Nou, ik ga niet meer zeggen wat Jezus heeft meegemaakt aan lijden. Maar het lijden wat Petrus hier in het Grieks gebruikt, is ook een meervoud. Een meervoud. Petrus is dus een getuige geweest van het verschrikkelijke lijden van de Heer Jezus. En reken erop, dat weten we, Petrus heeft zielsveel van de Heer Jezus gehouden. Heel veel. Dus, als je heel veel van iemand houdt, dan heb je dus ook meegeleden aan dat lijden van de Heer Jezus. Dus niet het enige. Petrus zegt, ik ben ook een deelgenoot van zijn heerlijkheid. Een deelgenoot van zijn heerlijkheid. Dat begon al op de berg van de verheerlijking. Toen de Vader zijn Zoon overstraalde met zijn heerlijkheid. Dat was de opmaat al naar Pasen. En Petrus heeft even later ook gestaan op de Olijfberg met hemelvaart. Toen hij de Heer Jezus glorierend zag heen gaan naar zijn Vader. Kortom, Petrus is niet alleen een getuige geweest van het lijden. Hij is ook een deelgenoot van de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat als u een kind van God bent en je zit in China gevangen en je wordt gemarteld door politieagenten. Nou, dat is 100% lijden om Christus wil, gemarteld worden door politieagenten. Dan zegt Petrus, maar nou moet u doordenken. Nou moet u doordenken. Als dat zo is, hè, als je zo moet lijden, dan heb je ook deel aan de heerlijkheid van Christus. En nou zeg ik het heel kras. Laat ik dan maar invalide door de wereld gaan. Onbegrepen door mijn omgeving. Laat ik gaan met de grootste nood. Maar als een kind van God in Haafden mag zeggen, als ik getuige ben van zijn lijden, dan ben ik ook een deelgenoot van zijn heerlijkheid. Hou dat vast. Ik zeg dat in het bijzonder aan diegenen die zo moeten lijden. Hou dat vast, dan bent u ook straks deelgenoot van zijn heerlijkheid. En dan kijk ik je aan, broeder. Nou mag jij hier de volle raad van God gaan verkondigen. En jij zult het doen met een bewogen hart. Want zo ken ik je. Zo ken ik je. Je zult het doen met een bewogen hart. Maar dan komt de strijd. Dan krijg je weerstand. Als je optreedt in haafde tegen onkunde. Als je optreedt in haafde tegen wereldgelijkvormigheid. Paulus zegt, de zorg van de gemeentes overvallen me dag en nacht. Als u dominee bent. Ik weet niet of u dat aanvoelt, maar je draagt de last van de gemeente dag en nacht. Al ben je op familiebezoek in Zeeland, al ben je op vakantie in Frankrijk, je draagt die last steeds mee. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. En weet je, ik zeg het weer, dat is dus ook lijden om Christus wil. Die last, die draag je steeds weer mee. Maar als je dus in die strijd blijft, zul je straks ook delen in zijn heerlijkheid. En dan komen we bij vers 2. En daar staat in vers 2, hoed de kudde van God. Ja, hoed de kudde van God, een beetje open deur nou. De kudde van Haafde hier, de gemeente van Haafde, is niet jouw kudde. Jij bent niet straks de herder van deze gemeente. Dat is een open deur, maar dat weet je, dat is Christus. Christus blijft de herder van deze gemeente. Jij wordt straks wel als onderherder aangesteld. En je mag samen met de kerkraad, de gemeente, de kudde dienen. Maar de gemeente blijft de kudde van God. En dat maakt het werk ook wel weer ontspannend. Toch? Dat maakt het werk ook wel weer ontspannend. Tegelijk ook weer verantwoordelijk. Want je kunt ook niet zomaar je eigen gang gaan. Want je werkt toch in zijn kudde. En dan zegt de Heer tegen die ouderlingen, jullie mogen mijn kudde weiden. En waarmee zul jij straks de kudde hier in Haafde gaan weiden? Nou, niet met je eigen plan of niet met je eigen inzichten, maar met dat machtige woord van God. Broeder, je hebt een jaar lang je vicariaat mogen doen in Dordrecht. En dan ging je vaak met je fiets door de stad. Ik zou de auto pakken, maar jij ging vaak met je fiets door de stad. Nu was jij niet de enige die met je fiets door de stad heen reed. Was jij niet de enige, want jaren voor jou was er nog een dominee die ook zo zijn pastoraat deed. Ik zal zijn naam niet noemen, maar die dominee zag je nou altijd door de stad Dordrecht fietsen. Zon, maar ook bij regen. En dan ging hij met zijn fietsje. En onder zijn snelbinden zat hij altijd zijn bijbeltje. Kijk, dat vind ik sprekend. Dat spreekt mij nou aan. Hoe wijd je de kudde? Niet met heel veel activiteiten. Je zei het van de week nog tegen mij. Als een gemeente bomvol staat met activiteiten, is bijna het einde van een gemeente vaak. Bomvol activiteiten gaat de gemeente een stuk. Ook niet met moderne fratsen. Kom maar in Drenthe kijken. Alle kerken zijn begonnen met moderne fratsen. Ze zijn allemaal leeg. Dus begin maar niet met moderne fratsen. Je wijdt de kudde met bijbelwoorden. Als er iemand in Haafde in droefheid is, op zoek naar bijbelwoorden. Wanneer er strijd is, samen het woord open. Als je iemand in Haafde ziet afdwalen, jongens, zullen we nou eens gaan zoeken wat de Heer hiervan zegt. En zo mag je alle zondaren van Haafden nu wijzen op de ene borg. En dan ga je op huisbezoek. En dan kom je zwaarmoedig iemand tegen. Die zich altijd maar afvraagt, is het wel voor mij? Is het wel voor mij? En dan mag jij die man of die vrouw gaan lokken vanuit de schrift. En dan mag je die man of die vrouw gaan leiden naar het kruis van Golgotha. De volgende keer kom je bij een sterfbed. Bij een kind van God. En ze heeft een verschrikkelijk moeilijk leven gehad. Een leven vol met depressies. En ze vraagt zich op haar sterfbed af. Ja, dominee, maar waarom moest mijn leven nou zo zwaar zijn? Mijn leven is zo zwaar geweest. Waarom moest mijn leven nou zo zwaar zijn? Dan mag je die stervende wijzen op die machtige belofte uit Openbaring 21. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Dan mag je samen als het ware boven alle moeite en zorgen uitgetild worden. En dan mag je samen rusten met al je zonden bij de Heer Jezus. Wijd de kudde van God. En tegelijk moet je ook over de kudde toezicht houden. Dat staat ook in onze tekst, hè. Toezicht, houd toezicht. Dat is beschermen. Dat is de gemeente bewaren voor gevaren. Broeder, wees zelf een goede herder, geen huurling. Die heb je in onze kerk ook plenty, huurlingen. Als ze gevaren zien aankomen, dan buigen ze de Bijbelse leer om. Gemeente, bid voor uw dienaar dat hij trouw blijft. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat die dienaar trouw blijft. Want wij dominees kunnen ook zomaar bang zijn. Wist u dat? Wij dominees kunnen soms heel bang zijn voor mensen. We kunnen dan zomaar dingen gaan achterhouden. Broeder, jij weet dat ik heel veel steun heb aan de preken van dokter C.A. Tucker. Ik heb natuurlijk niet voor niets een website van gemaakt, pastorale preken. En een keer sprak ik op een maandag een van zijn diakenen, oud-diakenen, uit Epe. En ik zei tegen hem, joh, ik heb gisteren toch een paar blunders begaan op de kansel. Oh, zei hij, Tucker zou dan zeggen, die blunders die wil de Heer nog wel vergeven. Maar wat God je niet gaat vergeven, is dat je bepaalde dingen uit de schrift bewust achterlaat. De dominee die ons trouwde, zei wel eens, liever een saaie dominee die je de waarheid leert, dan een boeiende die je naar de afgrond leidt. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat een dominee hier maar wat kan aanrommelen. Dat hij zegt, nou, jullie moeten maar tevreden zijn met mij. Dat hij maar wat aan kan rommelen. Want in vers 2b, 3, schiet toch de pijl ook richting de dienaar van Gods woord. Want dan waarschuwt Petrus de ambtsdragers voor drie zonden. Drie zonden. Traagheid, geldzucht en heerszucht. Drie zonden. Traagheid, geldzucht, heerszucht. Als eerste de traagheid. In onze tekst staat niet gedwongen, maar vrijwillig. Het gebeurt nog wel eens, ik hoop niet in Haafden, maar het gebeurt nog wel eens, als er een ambtsdrager verkozen is, als ouderling of als diaken, en je hebt dan heel de procedure gevolgd, dan is er eindelijk een broeder verkozen, dan kom je dus bij een bepaalde broeder uit, en dan gaan twee op bezoek. Ja, nee, dat komt mij niet uit. Dan moet ik zoveel avonden aan de gemeente gaan besteden. Nee, dat wil ik niet. Dan wordt er zo'n aanslag gedaan op mijn vrije tijd. Dan kan ik niet meer mountainbiken. Ja, zegt Petrus, die is ongeschikt. Die is ongeschikt. Waarom? Die leeft niet in gemeenschap met Christus. Want Christus kwam vrijwillig om zijn vader 7 dagen per week te dienen, tot aan de folterende pijn van het kruis toe. Die is niet geschikt. Broeder, we zijn beide God dankbaar dat we het allermooiste werk van hem hebben gekregen. Dominees zijn is het allermooiste werk. Want vast zeggen tegen de kategorisant, wij hebben het allermooiste werk. Je hoeft niet als je naar het mooiste werk wil gaan, moet je dominee worden. Het is het mooiste werk. Alleen dat werk is niet zo makkelijk, het is niet zo eenvoudig. Maar laten we het dan ook niet traag of zuchtend gaan doen. Ik weet dat ik een keer een rouwdienst moest leiden. Niemand van de familie had nog iets met de kerk. En ze waren een beetje anti-geloof. En op mij zaten ze ook niet te wachten. Ja, toen zei ik tegen mevrouw, laat ze het even zelf uitzoeken. Ik heb daar geen zin meer in. Ik heb aan de familie genoeg energie en tijd besteed. Wat zal ik daar nog moeten doen? En toen zei mijn vrouw, en ik denk dat jij ook zo'n wijze vrouw hebt. Toen zei mijn vrouw, je kan het ook anders bekijken. Je mag het ook zien als een groot voorrecht. Want jij bent misschien nog de enige die aan deze arme stakkers het blijde evangelie mag verkondigen. Gewillig. Dat is Christus gewillig. Dan ben je maar eens een keer elke avond in de gemeente bezig. Maar doe het nou niet alsof het een hele grote last is. Maar gewillig, om iets van de gewilligheid van Christus uit te stralen. En natuurlijk houd je rekening met de andere ja-woorden. Dan denk ik aan het ja-woord aan Carolien. Ik denk ook aan de ja-woorden bij de doop van je kinderen. Ja, nou kijk ik even naar de kerkenraad. Broeders, houd hem in de gaten. Hij zal zeker zijn vrouw en kinderen niet verwaarlozen. Dat zal hij niet doen. Maar hij kan ze wel eens door alle drukte zomaar gaan vergeten. Dus broeders, beloof me, houd hem in de gaten. En dan komen we bij het tweede. Geldzucht. Nou, daar heb ik je nooit op kunnen betrappen. Geld is iets wat je ook weinig zegt. Er is wel een ander gevaar. En daar hebben predikanten toch eerder last van. Eerzucht. Dat je er zo op uit bent, kan zomaar onbewust, dat ze je toch zomaar de goede dominee gaan vinden. Maar broeder, zoek nou niet de gunst van de mensen, maar zoek hun eeuwig heil. Ze hoeven je niet allemaal aardig te vinden. Ze hoeven je ook niet allemaal beter te gaan vinden dan de vorige dominee. Maar dat ze in ieder geval één ding van je weten. Hij heeft mij niet over voor het eeuwig verderf. En de liefde van Christus drong hem. En zo hoort het. Niet het geld, niet de eer moet je drijfveer zijn, maar de liefde. Liefde is ook het medicijn tegen alles wat jezelf weer moeite geeft. Als de moedeloosheid ook bij jezelf weer opkomt. Als je denkt, oh, ik heb al zo'n drukke week, ook nog de en het wil al, als de moedeloosheid weer opkomt. Aan de bekende zendeling Hudson Taylor is wel eens gevraagd, waarom had jij de Chinezen zo lief? En dan zei Hudson Taylor altijd, ik had de Chinezen niet lief, maar ik had Christus lief. En daarom had ik de Chinezen lief. En dan als derde. We moeten ook niet het werk doen heerszuchtig. Broeder, ook niet heerszuchtig, maar we doen het werk dienend. Als een voorbeeld van Christus. Dan lijken we op de Heer Jezus, broeder. Dan lijken we op de Heer Jezus. Die gezegd heeft, ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Dat is trouwens ook het hele leven in Gods Koninkrijk. Of je ambtsdrager bent of gemeentelid. Dienen is het hele leven in Gods Koninkrijk. Nou weet ik ook wel dat steeds meer mensen consumentisten zijn geworden in de kerk. Van ja, als ik er wat aan heb en als ik er niks aan heb, dan ga ik niet meer naar de kerk. Er zijn heel veel mensen consumentisten geworden. We zijn hier gekomen om te dienen. Dat is het leven in Gods Koninkrijk. En er zijn hele boeken over volgeschreven hoe wij als dominees de gemeente kunnen dienen. Heel veel boeken. Daar wordt heel wat over gezegd door theologen. Daar wordt heel wat over getheoriseerd en gediscussieerd. Maar in feite is het niet zo moeilijk. Hoef ik geen boek voor te schrijven. De Heer Jezus zegt, ik ben jullie voorbeeld. Ik ben jullie voorbeeld. Jullie hebben gezien dat ik niet elitair met de mensen omging. Jullie hebben gezien dat ik niet uit de hoogte deed van zie mij eens en kijk mij eens hoe groot ik ben en groot doen. Maar ik ben juist op zoek gegaan naar de heg en de steggen. En daar lagen de verloren schapen. En dat waren schapen waar niemand zich nog om druk maakte. Schapen waar je ook eigenlijk geen eer meer aan kon behalen. Maar daar was Christus op zoek naar. Broeder, als je hierop uit bent op eer, macht, als dat je drijfveer wordt, dan krijg je wel een beloning. Dan krijg je een beloning, alleen geen onverwelkelijke kroon. Maar dan krijg je een andere beloning. Dan word je vereerd door bepaalde mensen, zeker. Maar dan heb je je loon al gehad. Maar wie het nou doet voor hem, die krijgt een andere beloning. De onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Dan word je door Christus gekroond met een krans van onverwelkelijke bloemen. De krans van het eeuwig leven. De krans van de goddelijke gerechtigheid. Om eeuwig deel te hebben aan de gerechtigheid van Christus. Dat is een van de mooiste zinnen in mijn preek. Hè? Om dan eeuwig deel te hebben aan de gerechtigheid van Christus. En die krans krijg je niet omdat je dominee was. Want helaas zijn in de kerk genoeg dominees die Christus niet kennen en die dan ook Christus niet verkondigen. De kerk is vaak gediend door ambtsdragers die buiten de genade stonden. Dat is ook een afgrijzelijke zaak die zich nu afspeelt in onze kerken. De krans wordt alleen overgedragen aan die ouderlingen die de kudde van God hebben gewijd met zijn woord. Maar die zelf dan wel vaak door het ijs gingen. Zelf vaak door het ijs gingen. En toen weer moesten gaan leven als bedelaar. Die toen moesten gaan bedelen ook bij God om genade. Maar in die strijd tegen de zonde ook hebben geleerd om achter de Jezus aan te gaan en zijn kruis vrolijk te dragen. Broeder, wat mag je dat stimuleren? Dat je het voor hem doet, hè? Dat je het voor hem doet. En weet je wat dan het wonder is? Dan zul je ook hier je teleurstellingen hebben. Dat je zegt, nou heb ik zoveel van mezelf gegeven. Nou heb ik zoveel liefde gegeven. En dan krijg ik weer zo'n negatieve reactie. Krijg ik weer zo'n negatieve mail. Kijk, als je het doet voor mensen, dan sta je snel op je achterste benen. Ik doe het nooit meer. Ik ben een gek. Maar weet je wat het wonder is? Als je het voor de Here doet, dan doe je het de volgende keer gewoon weer. Want Christus valt nooit tegen. En als je lijdt voor de Here, dan kun je van alles hier meemaken, maar je raakt niet bitter. Je raakt niet bitter. Want dan is die heerlijke zoetheid in de geestelijke omgang met hem, gemeente. Dat is heel bijzonder, ook als dominee mee te maken. Hè? Die heerlijke zoetheid in de geestelijke omgang met hem. En zo wordt zijn lijden in jouw lijden ervaren. Een klein stukje hoor, maar een heel klein stukje. Maar toch. En dat geldt ook voor jou het andere. Dan zul jij straks met Christus verheerlijkt worden. En nou heb ik een vraag aan jou, maar ik stel hem eigenlijk aan heel de gemeente. Hebt u dat uitzicht? Nou heeft de Heilige Geest ons de weg getekend van lijden naar heerlijkheid. Maar kent u iets van de weg die ik geprobeerd heb te prediken? Herkent u daar iets van? Als u daar nou amen op mag zeggen, dan heb ik geen enkele zorg over de gemeente van Haafden. Geen enkele zorg. Dan wordt er godzalig geleefd. En dan dienen we elkaar door de liefde. En dan is de trouw. Dan is de trouw ook in moeilijke tijden. En als we deze hoop op Christus niet vasthouden, dan kunnen we hiervoor zijn, daartegen zijn. Maar de spanning is eruit. Je doel is weg. Want we weten het gewoon niet meer waarvoor we het doen. Al bruist het van activiteit. Waar het om gaat is dit. Dat u door de prediking heen mag uitzien naar het ogenblik waarop Christus zijn strijdende kerk thuis haalt. En dat hij zijn moe gestreden bruid omarmt, kust. En die hoop doet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het hel des Heren verwachten, zijn bergen vlak, zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is het lijden vergeten en wij zijn thuis in het vaderland. Dank u wel, Heere Jezus. Amen. We gaan ervan zingen, van het lijden en het uitzicht. Dat zingen we met Psalm 33, vers 10. overgaan tot de bevestiging. En voor we dat doen willen we eerst onderwijs krijgen. Dat hebben wij nodig, onderwijs ook vanuit Gods woord. En dan is het heel mooi dat we zo'n formulier hebben die ons door heel de Bijbel meeneemt. En die staat achter in uw Bijbel en die willen we samen lezen. Geliefde broeders en zusters, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekend hebben gemaakt van onze medebroeder Matthäus van Dalen hier tegenwoordig. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets tegen zijn leer of levenswandel zou kunnen inbrengen, waardoor hij niet in de dienst van het woord bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, Matthäus van Dalen en alle aanwezigen, daartoe eerst te luisteren naar een korte uitleg op de grond van Gods woord over de instelling en de betekenis van het ambt van herder of dienaar van het woord. Dit woord leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, die uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente wil roepen en tot het eeuwig leven wil vergaderen, daartoe een bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt. En daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Hier zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit heilig ambt hoort, kunnen we gemakkelijk uit de naam afleiden. Want als het werk van een gewone herder is, een van de toevertrouwde kudde te wijden, te leiden, te beschermen en daarover opzicht te hebben, zo is het ook met de geestelijke herders. Ze zijn gesteld over de gemeente die God tot de zaligheid roept en voor schapen van zijn weide houdt. En deze weide is niets minder dan de verkondiging van het goddelijk woord met de daaraan verbonden bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Dat woord is de staf waarmee de kudde geleid wordt. Met dit woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. Hieruit blijkt wat de taak van de herder of dienaar van het woord is. In de eerste plaats moet hij het woord des Heren dat door de geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard, grondig, getrouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het ook toepassen, zowel in algemene als in bijzondere zin. Dat zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten, te bestraffen, nadat een ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. Met de Heilige Schrift weerlicht hij alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons in de Heilige Schrift duidelijk kenbaar gemaakt, want Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het woord. Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren naar de mate ook van het geloof. Ook schrijft hij dat een herder aan het betrouwbare woord dat naar de leer is, moet vasthouden en recht moet snijden. Evenzo zegt hij, wie profeteert, en profeteren dat is vooral Gods woord prediken in deze tijd, die sticht, vermaant en vertroost de mensen. Op een andere plaats stelt Paulus zichzelf de dienaars tot een voorbeeld. Als hij verklaart dat hij in het openbaar, maar ook bij de huizen, de bekering tot God, het geloof in onze Jezus Christus geleerd en betuigd heeft. Met name in de tweede Korinthebrief vinden we een treffende beschrijving van het ambt, van een dienaar van een evangelie, waar de apostel spreekt. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, de apostelen en de herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende, en hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden dan van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar aan het woord van God moet vasthouden, om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. In de tweede plaats houdt het ambt van herder in namens de hele gemeente openbaar Gods naam aan te roepen. Want de herders hebben met de apostelen gemeen wat deze zeggen, maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Hierop doelt Paulus als hij in Timotheus schrijft: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten, die de Heer tot zegel van zijn genade heeft ingesteld. Zoals ook blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen gegeven heeft en dat ook de dienaren van het woord aangaat. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Evenzo heeft hij bij de instelling van het avondmaal gesproken: doe dat tot mijn gedachtenis. In de vierde plaats is het de taak van de dienaren van het woord met de ouderling de goede tucht van de gemeente van God uit te oefenen, de orde te bewaren en ze op zo'n wijze te regeren als de Heere opgedragen heeft. Wat Christus zegt tot zijn apostelen nadat hij over de christelijke tucht gesproken heeft: al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaren op een goede manier leiding geven, ook aan hun eigen huisgezin, omdat ze anders geen zorg kunnen dragen voor de gemeente, nog haar regeren. Hierom worden herders in de schrift ook huisverzorgers van God en bisschoppen, dat is opzieners, wachters genoemd. Ze hebben namelijk opzicht over het huis van God waarin ze arbeiden, zodat daar alles in goede orde op een gepaste wijze zal toegaan. En zij met de sleutels van het hemelrijk, die hun toevertrouwd zijn, openen en sluiten, overeenkomst hun door God gegeven opdracht. Zij die geroepen zijn tot het herdersambt dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde van de kerk ook geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van de ambt vertrouwelijk tot hun kennis is gekomen. Uit deze uiteenzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen, en hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heer dat dit ambt ten alle tijden zal blijven, want als Christus zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt hij. En dat zegt Christus natuurlijk met het oog op de prediking, want wij gebruiken hem nog wel eens vaak voor onze eigen zorgen. Maar Christus zegt deze tekst met het oog op de bediening van de apostelen: en ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Hieruit blijkt dat het zijn wil is dat deze heilige dienst ten alle tijd op de aarde onderhouden wordt. Want de personen tot wie hij spreekt waren ook sterfelijke mensen. Daarom vermaat Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen toe te vertrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Evenzo beveelt hij Titus, nadat hij hem tot een herder bevestigd heeft, van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen. Opdat ook wij, om deze dienst in Gods kerk te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord bevestigen, en er over dit ambt nu voldoende is gezegd, zo zult u, Matthäus van Dalen, antwoorden op de volgende vragen, zodat iedereen zal horen dat u zo gezind bent deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden. En dan verzoek ik broeder van Dalen op te staan van uw zitplaats. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u in uw ambt in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en uw leer te sieren met een godvruchtige, nederige levenswandel? Belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk tot uw kennis is gekomen, en belooft u zich ook te onderwerpen aan de kerkelijke tucht volgens de orde van de kerk wanneer u zich in leer of leven het ambt onwaardig zou gedragen? Wat is op daar uw antwoord?
Ja, ik van ganse harte.
God, onze hemelse Vader, die u tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlicht u door zijn Heilige Geest, versterk u door zijn hand en regeer u zo door uw bediening, dat u nu daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen, tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij willen onze broeder en ook zijn gezin toezingen. Psalm 90 vers 9, dat willen wij staande doen. Psalm 90 vers 9. Samen nog het laatste persoonlijke woord spreken, wat ook in het formulier staat. We hebben afgesproken met de kerkraad dat zij maakt de preek maar een beetje persoonlijk. Dan hoef ik ook geen persoonlijk woord tot je te spreken. Maar het persoonlijke staat ook heel mooi in het formulier. Dat willen we het laatste stukje nog van lezen. Heb dan, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opziener gesteld heeft om Gods gemeente te wijden, die Hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief, wijd zijn schapen, oefen opzicht over en uit, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding, niet om over het erfdeel des Heren te heersen, maar om een voorbeeld voor de kudde te zijn. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de geest, in geloof, ook in reinheid, volhard in het lezen van Gods woord, het vermanen en leren en veronachtzaam niet de gaven van de Heilige Geest die u gegeven is. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, zodat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag als een goed soldaat van Christus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degene die u horen. En wanneer de overste herder verschenen zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Geliefde christenen van Haafden, ontvang uw dienaar in de Here met alle blijdschap en houd zulke dienaren ook in ere. Bedenk dat God zelf door middel van hem u aanspreekt en u dringend nodigt. Neem daarom het woord aan dat hij u overeenkomstig de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als een woord van een mens, maar als het woord van God, wat ook in waarheid is. Laat de voeten van degene die vrede verkondigen en de goede boodschap brengen u lieflijk en aangenaam zijn. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, waarvan zij straks ook rekenschap moeten geven, zodat ze dat met vreugde zullen doen, niet zuchtend, want dat is niet tot uw voordeel. Als u dit doet, zal de vrede van God ook in uw huizen komen en zult u, die deze dienaar als een profeet aanneemt, het loon van een profeet ontvangen. En wanneer u door zijn woord in Christus gelooft, zult u door Christus het eeuwig leven beërven. Het leven in gerechtigheid. Laten we samen leren danken en bidden. Getrouwe, barmhartige Vader, we danken u dat u het belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van zondige mensen u een gemeente te vergaderen tot het eeuwig leven. We danken u dat u de kerk van Haaften genadig bent geweest en dat u weer een nieuwe, getrouwe dienaar hebt willen schenken. Wij bidden u, wil onze broeder door uw geest hoe langer en hoe bekwamer maken tot uw dienst, waartoe u hem bestemd geroepen hebt. Wilt u zijn verstand verlichten, om uw heilige schrift te verstaan, leg hem de woorden in de mond, om vrijmoedig de verborgenheden van het evangelie uit te leggen en te verkondigen. Geef hem veel wijsheid, ook in deze tijd. Geef hem veel moed om de gemeente waarover hij gesteld is op de juiste wijze te leiden en in christelijke vrede bijeen te houden. Zodat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede levenswandel zal groeien in getal, maar ook zal groeien in goede werken. Verleen hem moed in alle voorkomende moeilijkheden die hij in zijn dienst zal ontmoeten, zodat hij gesterkt door de troost van uw geest tot het einde standvastig zal blijven en samen met alle getrouwe dienstknechten in de vreugde van zijn Heer zal worden ontvangen. Heere, nogmaals, gedenk ook aan zijn gezin, zegen ook zijn gezin, zodat ze samen u mogen loven en prijzen, ook hier in de pastorie van Haaften, zodat ze ook een voorbeeld zijn, ook als gezin, voor heel de gemeente. Wil zo ook aan de gemeente uw genade schenken, zodat de gemeente zich behoorlijk tegenover een herder zal gedragen, omdat ze weten hij is door u gezonden, en dat ze hem dus met alle eerbied zijn leer, uw leer, aannemen en zich ook aan zijn vermaning onderwerpen. Geef dat zij zo, de gemeente, door zijn woord meer in Christus gaat zien en zo het eeuwig leven deelachtig zullen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw geliefde Zoon, die ons heeft leren bidden. O Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gebeten, we gaan als laatste nog zingen de bedezang voor predicatie, gezang 8. Ik hoop dat ik het de organist niet te moeilijk zal maken, maar het moet vast goed gaan. Gezang 8, de bedezang voor predicatie. Het is een toepasselijk lied, ook bij een bevestiging van een predikant. gemeente, maar ik kijk ook naar de kinderen, want ik ben zo blij dat jullie zo goed hebben geluisterd. Ik heb de kinderen heel goed zien luisteren en ik wil nog iets tegen jullie zeggen, want de kerkdienst is nog niet voorbij. Er komt nog iets heel belangrijks, dat is de zegen. Maar straks hoor jij hele moeilijke woorden. Dan hoor jij steeds de woorden, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en de Heer verheffen zijn aangezicht. En jij denkt natuurlijk altijd, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, misschien is er een jongen of een meisje heel bang voor de nacht. Ik weet niet of je daar last van hebt. Dat je zegt, oeh, als het donker wordt in mijn kamer, dan word ik heel bang. En dan roep je, mama, mama, ik wil wat licht. Nou, dan komt er wat licht op de gang en dan ben je wat minder bang. En dan komt je moeder misschien ook nog op je kamer. Die komt zo over je heen kijken. Ja, dan is die nacht er nog wel. Dan is die nacht er nog wel. Die nacht moet je nog wel ingaan, maar dan is moeder er ook. En ook het licht op de gang. Nou, dat betekent die woorden. Het wil niet zeggen dat het allemaal voorspoedig gaat. Zegen, dat denken we dat het allemaal voorspoedig gaat. Maar het wil zeggen dat de Heere erbij is. Dat wil zeggen zegen. Dus die zegen krijg je nu mee. Gemeente, gaat u zo heen in vrede. Met u dragend het woord. Met u dragend ook de psalmen die we hebben gezongen. Maar vooral ook dragend zijn zegen. De Heere zegen u. En hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.